Het is dit jaar 40 jaar geleden dat ik tot geloof ben gekomen, zoals ik, ik weet niet of ik dat hier gezegd heb, maar op 28 februari 1973 om 8:10 ben ik tot levend geloof gekomen. Op de boot van Youth for Christ aan de Muntkade in Utrecht. Daar kwam een jongen van de Navigators, die kwam met de vier geestelijke wetten binnen. Kent u de vier geestelijke wetten? Je hebt God, en je hebt de mens, en zijn scheiding, en het kruis, en dan het laatste. Bladzijde staat dat je een keuze mag maken. Nou, dat heb ik dus gedaan op 28 februari 1973 om 8:10. Ik was helemaal voorbereid, want God had me op verschillende manieren al tot me gesproken. Voortkomend uit een gebedsgroep in ons dorp. In ons dorp, ik kom uit een katholiek dorp hier in Noorden, vlakbij Nieuwkoop. We hadden altijd ruzie met de protestanten. En die protestanten waren zo bewogen over de katholieken, dat ze dachten, die komen niet in de hemel. En als je weet dat iemand niet in de hemel komt, ga je voor hem bidden, toch? Dus ze baden voor de katholieken. En ik kwam tot geloof. Nou, dat hebben ze geweten, want ik heb het hele dorp toen bereikt. Met een foldertje onder andere. Als thema had, is er nog leven na het voetballen. Waarom een voetballen? Omdat voordat ik tot geloof kwam, had ik een andere passie. Dat was de voetbalsport. En ik wilde graag professioneel voetballer worden. En toen ik 19 was, toen lukte me dat in de betaalde jeugd van MVV in Maastricht. En iedereen dacht, nou, die gaat de carrière maken in de voetbalwereld. Dus ook het hele dorp dacht dat. Maar goed, toen werden ze dus geconfronteerd na mijn bekering dat ik een andere weg ging. Dus in plaats van voetballer ging ik God dienen. Want 3 maanden na mijn bekering, terwijl ze me een nieuw contract wilden geven bij MVV in Maastricht, was toen nog een eredivisieclub. Toen heb ik gezegd, nee, dat doe ik niet. Ik ga een hoger doel dienen. Ik wil graag daarvoor scoren. Nou, dat was volgen van Jezus. Nou, dat is 40 jaar geleden. Toen is er ook een interview, toen ik dat contract kreeg bij MVV, een interview in het Rijnen-Gouwen. Ouder onder ons weten wel wat Rijnen-Gouwen is, of niet? Ja, er stond er een artikel in. Dus nu is er een nieuw artikel, na 40 jaar. Ik dacht, ik wil ze toch, want ik heb hier aardig wat geëvangeliseerd in dit gebied. Ik wil ze toch nog een keer laten weten dat ik het vol heb gehouden. Want kijk, beginnen aan je geloofsleven is één. Dat is vrij makkelijk, in zekere zin. Het kost vaak wel tijd, want de duivel wil niet aan Jezus gaat geloven, maar het volhouden tot het einde, dat is wat anders. Maar hier staat een man, na 40 jaar, die een beetje met Paulus mee kan zeggen, ik heb de strijd gestreden en ik heb het geloof nog steeds behouden. Zelfs meer dan dat, het geloof is alleen maar sterker geworden. Dus dat interview hebben ze in augustus van afgelopen, het is van het Groene Hart, dus daar heb ik wat van meegenomen. Als thema, er is leven na het voetbal. Afschuwelijke foto van mij erin. Ik vond, ja, iedereen vond, de mensen die ik sprak, deed allemaal positief en vonden me allemaal leuk. Ik vind mijn eigen hoofd ook wel leuk. Tenminste, vanmorgen toen ik in de spiegel keek, vond ik mezelf wel leuk. Maar er is leven na het voetballen. En ja, daar staat dus een verhaal in hoe dat dan in mijn leven heeft plaatsgevonden. En u weet, we hebben in Nederland maar één waarachtige God. En zijn naam is Jezus, toch? Ik ben betrokken bij de gebedsbeweging. En ons uitgangspunt is, dit land is van Jezus. We kunnen namelijk nooit verliezen. Uiteindelijk gaat hij toch dit land overnemen. En wij bidden daar naartoe. Als stort de hele wereld in. De Bijbel zegt, en daar geloof ik nog steeds in, dat alle macht is aan hem gegeven. En dat gaat straks praktisch vertaald worden. Heel Boskoop gaat knielen voor Jezus. Maar er zijn nog meer goden, zogenaamde afgoden in ons land. En een van die afgoden waar heel veel mensen hun leven en hun passie en hun hartstocht aan geven is de bal. Het is ongelooflijk. Ik ga 2 keer per jaar naar een voetbalwedstrijd met een vriend van me in Almelo. En u had het net over aanbidding en lofprijzing, maar daar kunnen ze er wat van. Dan zie je een moment voor die wedstrijd, daar zitten ze al te zingen en te juichen. En het wonderbaarlijk gebeuren is, als de bal door een van de beide partijen in het doel wordt geschoten, dan breekt de hemel daar los. Dan beginnen ze te juichen. En dan kijken ze om me heen en zeggen, wat een enthousiasme. En misschien hebt u wel eens een Champion League voetballer gezien, maar dan hebben ze eerst het nationale volkslied van de Champion League. En als ze dan gewonnen hebben, dan gaan ze ook zo zingen ze zo aan het eind. Dan staan ze te zwaaien, een soort aanbiddingshouding. Maar heel veel mensen vinden het voetbal het allerbelangrijkste in hun leven. Nou, ik noem dat een afgod. Ik heb niks tegen voetballen. Ik heb het nog jaren gedaan. Niet in die sfeer, maar gewoon voor de ontspanning. Het is gewoon een leuk spelletje. Voetbal is niks mis mee. Maar als je het boven God gaat verheffen, ja, dan wordt het een ander verhaal. En als je ziet dat spelers van 100 miljoen worden gekocht. Ik verdien maar de helft per jaar. Dus, dat kan toch niet? Maar goed, er kan zijn in uw kringen dat er mensen zijn die zo verbonden zijn met de voetbalsport. En die zeggen, ik wil ze eigenlijk een getuigenis geven van iemand die eruit komt of die erin zit, ingezeten hebt. Dan, ik heb een paar van deze dingen meegenomen. Als je zegt, ik denk nu aan iemand die helemaal in die voetbalwereld verweven is. En dan geven ze zo'n blad en dan zegt ze, komt iets maandagmorgen op het werk, of waar je ook bent. Er is leven na het voetbal. Nou, zegt hij, dat kan toch helemaal niet. Er is leven na Ajax, dat bestaat toch niet? Nou, dat is helemaal lezen, man. Er is iemand die beweert dat. Nou, daar zijn we mee bezig, omdat ook voor de komende WK-kampioenschap in Brazilië gaan we campagne voeren dat er meer is dan voetballen. Ik heb de stadions allemaal al afgehuurd in de geest voor de wederkomst. Want u weet, al die stadions worden gebouwd, ook in Qatar nu. Als Jezus straks terugkomt, dan nodig ik hem uit naar al die voetbalstadions. Dan zitten al die honderdduizenden mensen daar, bijvoorbeeld in Barcelona of in Real Madrid. En dan komt Jezus binnen. En dan is het niet meer klappen voor de helden die daar, de heiligen die het veld betreden, maar dan gaat het maar omheen. Dat is de toekomst waar we naartoe werken. Is toch geweldig? Laat ze maar bouwen. Hoe groter, hoe beter. Als hij straks komt, krijgt hij toch alle eer. Dus al die stadions, u weet nu de zin van het. Waarom ze die stadions bouwen, dat straks om Jezus te verwelkomen in glorie en in heerlijkheid. Want hij heeft daar toch recht op, of niet? En Psalm 66 zegt, de ganse aarde zal hem aanbidden. Ook Boskoop. Dat is toch mooi, of niet? Dus u bent weer bemoedigd. Dus als u mensen hebt die daarin leven, dan. Nou, als u dat in uw hart hebt, dan. Neem maar mee. Het is altijd een beetje moeilijk om over jezelf te praten, maar we leren dat wel. Goed. Verder zoals ik al zei, we zijn betrokken bij. Oh, er is nog een afgod in dit land. Weet je wat dat is? Geld. Geld op zich is niet verkeerd, maar geldzucht. Toch? Geld heb je nodig in het systeem, dat kun je toelaten. Maar als het een geldzucht wordt, dan wordt het een afgod. En we zien dat God vandaag bezig is om dat af te breken. De crisis. Dat woord crisis, je hoort, oh, dat moet u vanmorgen hier ook horen. Crisis. In het Grieks betekent dat oordeel. Een van de dingen die de Heilige Geest doet vandaag is gericht brengen over datgene wat niet is overeenkomstig Gods Koninkrijk. Ook als we gaan bidden, gaan er twee dingen gebeuren. Ook in je eigen leven. Zaken die niet in lijn zijn met God, die worden afgebroken. Is dat prettig? Nee. Romeinen 8 zegt, de Heilige Geest die doodt de leden van het vlees. Geldzucht is een onderdeel van je vleeselijke natuur. Het heeft te maken met de wereld waarin we leven. Iedereen jaagt om geld. Als je de debat hebt gevolgd de afgelopen week, gaat het om de financiën en om de economie. Voor een groot deel. Dus ook dat staat onder druk. En die God moet er ook af. Er moet er maar één God zijn, toch? Ik stel me voor als Jezus straks terug is, dat er ook debatten zijn in de Tweede Kamer. En een heel andere houding. Dan wordt er niet meer gedebatteerd om elkaar een hak te zetten. Maar er wordt gedebatteerd als volgt. Wat kan ik voor je doen, meneer Pechtold, zegt Rutte dan. Of ja, wil je dienen? Dienstbaarheid zal in het Rijk van God, wat het nu al is, straks zichtbaar worden. Dan krijg je heel andere debatten. Dat is de toekomst. En dan gaat het ene volk aan het andere volk zeggen, wat kan ik voor je doen? In plaats van, wat kan ik van je krijgen? Dan krijg je een heel andere geest, een heel andere dienstbare houding van de volken naar elkaar toe, een heel andere debatten. Dat is de toekomst. En wij mogen dat al laten zien. Is dat niet geweldig? Leren laten zien, laten we zo zeggen. Dus ja, zo zijn we bezig. Ik had een woord voor u op het begin van deze week uit Jesaja 61, bekende gedeelte, waar ik het een en ander over wil zeggen vanmorgen. We leven in de barensweeëntijd, hè, toch? Geloven we dat hier ook? De schepping is in barensnood en de weeën zie je overal en steeds heftiger worden. Ik kan me herinneren toen mijn vrouw van de laatste kind beviel, ze lag in het ziekenhuis in bed en dan kon je zien op een monitor dat er weeën kwam. En ik hield haar hand vast, dat doe je als man, als je met je vrouw zo'n kindje krijgt. Dus laat ik zeggen, ik ben blij dat ik geen vrouw ben wat dat betreft, maar ik hield haar hand vast en dan zag ik, daar kwam weer zo'n wee. En dan kijk ik mijn vrouw aan, ik zeg, schat, er komt weer een wee aan. Zij kijkt me aan en zegt, ja, dat weet ik. Dat wist ze. Ze komt van een boerenachtergrond, heel nuchter. Dat wist ze. Nou, dat is het, wat je vandaag ziet. Dus die schepping, het is in zekere zin niet prettig om hier te zijn op deze aarde, omdat die barensweeën bezig zijn. We zijn op weg naar een nieuw tijdperk, toch? Als hij terugkomt en de machtsoverdracht van de duivel heeft voltooid, want de duivel die al eeuwenlang mensen knecht met ziekte, met dood en met ellende, die gaat verdwijnen. Want er komt een nieuwe wereldorde. En niet onder de antichrist, ja, die komt een beperkte periode als een laatste krachtinspanning, wat je ook bij de islam ziet. De islam is in zijn enorme macht zich aan het tonen. Maar dat zijn de stuiptrekkingen van een geest die erachter zit. Wij zijn er nu bang voor, want we doen ze extremistische moslims. Maar het is een expressie van wat uit de hel komt. Want het hart van de hel is de dood. Het hart van het koninkrijk is leven. En je ziet die extremistische moslimbeweging. Die toont als ware de diepere aard van deze zogenaamde religie. En dat wordt zichtbaar. En dat krijgt nog een verheviging als die antichrist, de geïncarneerde duivel, die wereld gaat beheersen. Nou, we zien de tekenen, toch? Iemand vroeg mij eens, kun je me vertellen hoe de hel eruit ziet? Zeg, wil je mijn Algemeen Dagblad lezen? Of wil je het journaal lezen? Of kijken? Dan word je toch depressief van? En dat moet je dan nog eens even gaan vermenigvuldigen. Zo erg is het daar. Ik wil daar niet heen, u wel. Hoe ziet de hemel er dan uit? Nou, al het goede wat er gebeurt. Wat we hier vanmorgen doen, te aanbidden. En dat wordt ook vermenigvuldigd. Dat is de heerlijkheid van God. Nou, hier proeven we iets van vanmorgen, maar straks is dat nog meer en nog meer en nog meer. Dat is de hemel. En dat is nu hier op aarde al merkbaar. Dan blijk ik aan deze kant ben, toch? Dus, God is bezig om ons daarvoor verder klaar te maken. Jesaja 61 spreekt over een proces waar wij in zitten. Want wij spelen een cruciale rol als gemeente van Jezus, wereldwijd. U bent veel belangrijker dan u denkt. Misschien stemt u vanmorgen op en zegt, nou ja, wie ben ik nou eigenlijk? Piet Jans uit Boskoop. Of Johanna Sluiter uit Wallingsveen. Noem maar wat. Wie ben ik nou eigenlijk? Weet u, als God wordt losgelaten, gaat de mens ook naar beneden. Als God weer op zijn plek komt, komt de mens ook weer op zijn plek. En de eerste waar het zichtbaar moet worden, dat God leeft, is in zijn gemeenschap, in zijn gemeente. En wie zijn zijn gemeente? Dat zijn wij, die verbonden zijn met Jezus. Het zijn niet mensen die naar de kerk gaan, dat zijn mensen die verbonden zijn met Jezus. Toch? Dat is toch een verschil? Mensen zijn gelovig als ze verbonden zijn met Jezus. Als je mensen zegt, ben je ook gelovig? Ja, ga naar de kerk. Ja, dat zegt mij niks. Ben je verbonden met Jezus? Paulus zegt het zo, het interesseert mij helemaal niet of je besnijden bent of niet. Zegt het. Ben je een nieuwe schepping? Want als je bij Jezus komt, word je een nieuwe schepping. Nou, Jesaja 61 zegt en laat het proces zien om tot die mooie mens te komen. En wat ik eigenlijk wil vanmorgen, is u als het ware proberen even mee te nemen van, misschien zit u hier en zegt, oh, ik ben eigenlijk ook helemaal niks en ik ben ook helemaal, en ik heb heel veel dingen die niet kloppen. Na het moment dat u die deur uitlaat en zegt, ik ben ik. Ik mag als mens er weer zijn. Ik weet niet of u het prettig vindt. Gisteren sprak ik met iemand op een feestje waar we waren, van met mijn vrouw, een familiefeestje. Die zegt, ik hou er meer van dieren dan van mensen. Ik hou meer van mijn hond dan van mijn buurman. Dat is toch tragisch, of niet? De mens, de kroon van de schepping Gods. Deze man was zo beschadigd en diep geraakt door de negativiteit van het mens zijn en van het menselijk geslacht, dat hij de dierenwereld nog beter vond dan de mensenwereld. Zo lopen er heel veel rond vandaag. Want ja, die dier, die is trouw. En als hij me tik geeft, dan tikt hij niet direct terug. En een mens, moet je bij een mens doen. Als ik u nu een tik geef voor uw gezicht, ik kan heel hard lopen, gelukkig. Ja, ik ben hardloper, dat is mijn hobby. Maar goed, dat doe ik niet omdat ik regelmatig iemand een tik op zijn gezicht geef. Maar gewoon, enzovoort. Maar de mens is, dat vinden we hier ook terug. Jesaja 61, daar wordt over Jezus gesproken, want in Lucas 4 vindt hetzelfde. De geest des Heren is op mij. Wordt gezegd, profetie over de heils, over onze verlosser, de Heer Jezus Christus. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, heeft mij gezonden met een blijde boodschap. En deze blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, oftewel nederigen. Om te verbinden, gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor de gebonden een opening der gevangenis. Om uit te roepen. Een jaar van het welbehagen des Heren. En een dag van de wraken van onze God. Over alle zonde en ongerechtigheid. Om alle treurenden te troosten. Om over de treurenden van Sion te beschikken. Dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen, tere binte der gerechtigheid, een planting des Heren tot zijn verheerlijking, en daarna gaan ze hun opdracht uitvoeren. Dat is ook een prachtige gedeelte. Zoals je vaak in het Oude Testament die heenwijzing ziet naar de eerste komst van Jezus. En dat is allemaal vervuld in de Bijbel. Dus als ze spreekt over de tweede komst van Jezus, zal dat ook wel vervuld worden, of niet? De profetie. De Bijbel is betrouwbaar. Het heeft zich al bewezen. Je hoeft dit boek niet meer te bewijzen, want het heeft zich al bewezen in de praktijk. Anyway. En de sleutel, of het hart van het hele Bijbel, is de persoon van Yeshua. Jezus Christus. De Heer der Heren, de Koning der Koning. Alles draait om hem. Efeze zegt, Vader, u brengt alles onder één hoofd samen. Jezus. Het was 2 jaar geleden, toen bad ik God. Als ik al die ellende zie, daar vechten ze, daar oorlogen, daar die weeën, daar de aardbevingen. Heer, en al het negatieve, het fraude en de criminaliteit en al die negativiteit. Daar kun je zo moe van worden. Heb je dat ook wel eens? Als u om 6 uur morgenochtend opstaat en u leest het krant, dan ben je om 5 over 6 depressief. In de praktijk. Zoveel ellende. En je hoort dit, en als je de journaals hoort, maar ook de praatprogramma's, gaat altijd over negatieve dingen. En ik was dan ermee aan worsteling. Ik zei, Heer, wat is uw antwoord erop? Want wat we nodig hebben vandaag is niet alleen maar analyseren de problematiek, maar wat doen we eraan? En wat is het antwoord? Ik dacht, ik heb dit gebeden, dus nu breekt de hemel open. Hij sprak tot mij het volgende. Hij zegt, ik ben het antwoord. Dat was een beetje ontnuchterend. Ik ben het antwoord. Jezus is het antwoord, of niet? En dan praat ik niet over een theoretische Jezus, maar over een levende Jezus. En hier kom je de levende Jezus tegen, waar de geest des Heren op was. Hij kwam in de rijpheid van de tijd. Gelaten zegt volheid van de tijd. De tijd was rijp, daar kwam hij. En nu wordt de tijd rijp gemaakt voor zijn tweede komst. Dat betekent volheid, klaargemaakt voor zijn wederkomst. De schepping, alles wordt klaargemaakt voor zijn wederkomst. Dat is fantastisch. Dat is onze lang, duurzame hoop die voor ons ligt. En voor mij duurt het niet zo lang meer. Hier zien we dat Jezus de geest van God op hem had. En u leest dat in Johannes 3, Matthäus 3, als de geest op hem kwam toen hij gedoopt werd. En in de kracht van de Heilige Geest kwam hij uit de woestijn en daar begon hij zijn bediening. En wat stond zijn bediening uit? Over het verkondigen van een blijde boodschap. Bent u blij met de evangelie? Zo enthousiast over de blijde boodschap. Het is een blijde boodschap. Heel veel mensen denken aan de evangelie. Oh, aan God. Oh, die hebben een bepaald negatief beeld over de blijde boodschap. Eigenlijk moeten we heel blij zijn. Ik loop als door de straat van Epe. En dan kijk je naar de mensen in die straat. En de velen zijn niet blij. Heb je dat wel eens? Je hebt ook wel eens mensen, we leven in een van de rijkste landen van de wereld, maar je gaat winkelen zaterdagmiddag om 2 uur tot 3 uur en je loopt door de straat heen en dan zie je allemaal blije gezichten. Bij de HEMA, bij V&D. Iedereen is blij, allemaal dingen die we kunnen kopen en zo. En een blijdschap in zo'n stad en dorp waar je komt. Heb je dat hier ook in Bosco? Allemaal blij. Nee, bij ons hebben we dat niet vaak. Dan liep ik door Epe heen en dan... Ik kom dus met de blijde boodschap, want ik ben verbonden met de blijde boodschap. En dan kijk, die mensen zijn helemaal niet blij. Ik dacht, daar ga ik wat aan doen. Door de blijde boodschap word je blij. Dus je kan blij zijn, omdat je de blijde boodschap hebt toegelaten. Dus wat doe ik dan? Ik ging het begin van die straat staan, ik ging een blije boodschap opzetten. En ik liep al blij zijnde door die straat heen. Moet je kijken wat er gaat gebeuren. Wij zijn mensen, de Bijbel zegt, we zijn het licht der wereld. Nou, blijdschap is een expressie van die licht wat we hebben, toch? Als u morgen op het kantoor komt, op school of waar dan ook. En u komt met blijdschap. Dan zeggen de mensen, ben je wel goed snik? Tegenwoordig kunnen ze heel blijdschap niet meer aan. Ja, lollige blijdschap, maar echte blijdschap. Echt blij zijn. Eigenlijk zou eens 5 minuten echt blij moeten zijn. Want iedereen is toch betrokken bij de blijde boodschap, of niet? Ben je blij? Weet je? Ja. Nou, dat is wat wij meedragen, toch? Ongeacht je omstandigheden. Want Jezus kwam een blijde boodschap brengen. En dat doet hij nog. Hoe diep je ook zit. Maar hij doet nog meer. Aan wie geeft hij die blijde boodschap? Staat hier. Aan oud. Ho, wacht even. Voor wie is die blijde boodschap? Voor nederigen. Wauw. Wie is er hier nederig? Oeh. Zijn er hier nederige mensen in ons midden? Ja, ik ben trots omdat ik nederig ben. Ziet u wat er gebeurt? Van ons, van natuur, is niemand nederig. We hebben het niet. Een van de elementen van onze zondige natuur in het hart is hoogmoed. En hoogmoed is een bron van ellende. Bron van verdeeldheid, bron van naijver, bron van zelfzucht. Ik weet het beter. Zet 5 getalenteerde, met vele gaven, meedragende mensen bij elkaar in een kamertje om iets op te lossen. Nou, dan heb je een heerlijke sfeer. Dan zegt een, ik weet het beter dan jij. Maar jij weet het beter dan jij. Je moet het zo doen. Dan hebben ze geweldige gaven, maar er komt niks uit. Waarom niet? Omdat hun gezindheid niet goed is. Omdat ze niet nederig. Zet 5 mensen bij elkaar met een beetje nederigheid. Dan zeg je, hoe zie jij dat nou? Leg me dat nou eens uit. Ik wil eens naar je luisteren. Om nederige mensen kunnen luisteren. Luisteren is heel moeilijk voor ons. Probeer het maar eens. Ik vind het nog steeds moeilijk. Echt luisteren naar je mannen, naar je vrouw. En dat bedoel ik echt met je hart luisteren. Dat is heel moeilijk. Maar wat zit daaronder? Er moet iets gebroken worden. Vandaag en de dag in die crisis. Ook binnen de gemeente van Jezus ontstaan de crisissen. Weet u waarom? Om onze hoogmoed af te breken. Zodat we nederig worden. Want nederigheid is de basis. Waar die blijde boodschap van God kan doorwerken. Als ik terugkijk in die 40 jaar, waarom heeft God dingen toegelaten in mijn leven die ik helemaal niet leuk vond? En ik ben in 10 gemeentes geweest de afgelopen 10 jaren. En overal, ik kan ze allemaal noemen, zijn crisissen geweest. En God spreekt altijd tegen mij als er zo'n situatie, dan zegt hij, laten ze van mij leren. Ik ben zachtmoedig en nederig, want God oordeelt niet als je open blijft om van hem te leren. Maar een van de dingen die gebeurd zijn in levens van mensen. En deze week had ik een gesprek met de gemeenteleider die ook een scheuring had meegemaakt. Ik zag bij hem een verandering in zijn hart. Weet u wat er gebeurd was? Hij was een beetje nederiger geworden. Ik vond dat zo geweldig. Het was fantastisch als je een mens die van nature hoogmoedig is. Want dat zit in ons. Tot nederigheid wordt gebracht. Dat is toch geweldig, of niet? Want God wedersta de hoogmoedige. Maar hij geeft genade aan de... Dus zorg dat je nederig wordt. Wilt u snel nederig worden? Moet u deze week dit gebed bidden. Heer, breng mensen op mijn pad die heel veel kritiek op me hebben. Heb je dat wel eens gebeden? Heer, breng mensen die me zo irriteren. Hij gebruikt vaak de mensen die dichtbij zijn. Weet je waarom het huwelijk er is? Om ons een beetje nederig te maken. Voordat ik trouwde dacht ik, ik ben aardig nederig. Nadat ik getrouwd ben en kinderen had, helemaal niet meer. Daarom heeft God ook mede het huwelijk ingesteld. En de gemeente ingesteld. Want kijk, in een voetbalvereniging kun je weglopen, toch? Maar bij het lichaam van Christus in de gemeente kun je niet weglopen. In principe. Daar heb je elkaar. We hebben elkaar niet uitgekozen om hier te zitten vanmorgen, of wel? God brengt mensen samen en een van de redenen is om ons te leren nederig te worden. En wat gebeurt er dan? Dan kan die blijde boodschap doorwerken, want die blijde boodschap is voor nederigen. En dat voordat mensen het evangelie, want het evangelie is van genade. En genade heb je nodig als je het zelf niet meer kan. Hij zegt, God, ik zit vast, ik kom hier niet meer uit. Hij zegt, oh geweldig, zegt God dan. Ik ben zo zwak, Heere God. Geweldig, zegt hij. Kan mijn kracht komen. Heer, ik weet het niet meer. Mijn wijsheid. Hij zegt, ja, ik weet het wel. Wow, ik ben sterk. Wow, wie doet me wat? Wow. Ja, dan zegt God, oké, doe het dan zelf. Dus dit proces van vernedering is niet prettig, maar wel nodig. Dan kan de rest gebeuren. Wat gebeurt hier? Dan komt die boodschap komt echt binnen. Dan zeg je, ik heb God nodig. Dat is heel belangrijk in deze tijd. En God laat die crisis vandaag de dag toe. Dat velen gaan roepen. God help. Ik heb een beeld in mijn gedachten dat de crisis op een gegeven moment zo erg zal zijn. Dat mensen niet in de kerk komen in de eerste plaats. Maar op straat, in de kantoren, op school. Op hun knieën vallen om God aan te roepen. Die tijd gaan we krijgen. Dan weten we het niet meer. De laatste 10 jaar alleen in politiek Den Haag. Ik heb het bijna geprofiteerd 10, 12 jaar geleden. Er komt een crisis in dit land. En de laatste 10 jaar zijn er al 5 verschillende kabinetten geweest. Crisis in de politiek. En het woord crisis hoor je overal. Nou, ik onder mijn gebeden. Sorry. Onder andere. Want God breekt af. En dan begint hij hier iets te doen. Als het boodschap binnenkomt, gaat hij bepaalde dingen met je doen. Sommige mensen denken, oh, ik haal die blijde boodschap binnen en ik spring direct 3 meter op een wolkje. En dan ga ik de rest van mijn leven op een wolkje drijven. Dat is dus niet waar. Er zijn mensen die geloven dat echt. Je komt tot geloven, dan ga je 2 meter tot 3 meter de lucht in en dan ga je zo de hemel binnen. Nee, waarom komt die blijde boodschap? Wat gaat hij dan doen? Het staat hier, om te verbinden je gebroken hart. Eerlijk antwoord. Wie van u kent zijn eigen gebroken hart? Een beetje. De pijn van je bijna verloren mens zijn. Los van God. Mensen die los van God zijn overgeleverd aan zichzelf en aan de krachten die in de wereld bezig zijn. Nou, de wereld is keihard en die wordt alleen maar harder. En de Bijbel zegt dat er een duivel is die de mensen beschadigt, vernietigt, belicht. Nou, dat is geen pretje, of wel? Elk mens hier is ook beschadigd. En die heeft nodig dat zijn hart, zijn gebroken hart, wordt verbonden. Dat is het evangelie. Vergeving. Genezing. Dat was de inhoud van die blijde boodschap. Maar je moet wel eerst eerlijk worden. Als je niet eerlijk bent dat je een verbroken hart hebt. Een gebroken hart, dan kan er geen genezing komen. Dat is niet makkelijk, want dan moet je eerlijk worden. Boeddha heeft gezegd, het grootste probleem, dat ben ik. Hij had gelijk. Als je echt naar jezelf gaat kijken, als je nu gaat stil zijn, zegt hij, wie ben ik? En laat het eens toe. Laat dat licht eens schijnen. Wat kom je dan allemaal niet tegen? Alleen je gedachtenleven al. Wat zit er allemaal niet in? De geestelijke strijd in de Bijbel gaat over waarheid en leugen. Hoeveel leugens heb ik niet in mijn bovenkamer? Liegen over mezelf, leugens over de gemeente, leugens over die personen, leugens over de wereld, leugens over het verleden. De vader der leugen heeft geïnjecteerd. En iedereen is ermee besmet. Dus wat hebben we nodig? Wij moeten af van die leugens, toch? Denk het wel. Want die leugens van de duivel beschadigen je. Negatieve gedachten over jezelf. Er zijn mensen die denken, dat zie je vaak gebeuren als mensen helemaal tot in de depressie komen. Dat begint eerst negatief te denken. Ah, je bent ook helemaal niks. Ga nog even verder, je bent nog niks. Ja, eigenlijk is het wel zo, ik ben ook niks. En dan word je down van, je voel je down. Je gaat steeds downer worden, je wordt chronisch down. En dan ga je zeggen, wat is leven eigenlijk voor zin? Waarom besta ik eigenlijk? Wat doe ik hier nog? En dan zie je dat bij jezelf, dan ga je om je heen kijken, ja, dat is ook niks. Ja, dat is ook niks. Dat is ook niks. Dus alles is niks. Het wordt steeds donkerder, toch? Ga je steeds verder. En op een gegeven moment denk je, nou ja, waarom leef ik eigenlijk nog? Laat ik maar. 4 mensen per dag in Nederland plegen zelfmoord, wist je dat? 4. De duivel heeft dan kunnen werken diep in het hart van die mens, zo helemaal naar beneden. En de omstandigheden zijn zo donker, dat ik zeg, leven en ik heb helemaal geen zin meer. Dat is erg, of niet? En niet alleen ouderen, zoals ik, maar ook jongeren. Mooie, prachtige, jonge mensen die dat soort gedachten... Waar komen die vandaan? Die down hier naar beneden. Het staat hier nog meer. Om gevangenenvrijlating uit te roepen voor de gevangenen. Gevangen, in de gevangenis... Ja, je kan aan de buitenkant vrij rondlopen, maar toch van binnen gevangen zit. Gevangen je eigen zelfzucht, gevangen je eigen hebzucht, gevangen je eigen problematiek, gevangen, 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 gevangen. En je komt er niet meer uit. Er zijn heel veel mensen die spartelen vandaag in het water en ze komen er niet meer uit. En dat wordt nog steeds praktischer ook. Want er is een proces bezig dat we... De echtheid van die menselijke natuur in al zijn vormen gaan zien. En dan zie je dat er verlossing nodig is. Want als de mens echt eerlijk wordt, dan weet hij dat hij verlossing nodig heeft. Ja toch? Wie van u heeft ontdekt in zijn leven dat hij verlossing nodig heeft? Ja, ik ook, ja. Ik heb mijn gevangenissen gezien. In bepaalde gebieden moet ik nog doorheen. Ik ben er nog niet. Ik ken mijn beschadigingen. Als mensen iets tegen je zeggen, op een manier, of er zijn dingen gebeurd die je naar beneden halen. Als je daar niet goed mee deelt, niet goed mee dealt, niet goed mee doorwerkt met Jezus, dan kom je er niet door. Want zonder Jezus, als iemand jou iets doet, dan wil je het terug doen. Ja, toch? Als nu iemand mij wat doet, als u na de dienst zegt, nou, doe de vork, u ziet er toch wel lelijk uit, ik vind u een lelijke man. Dan zeg ik, dank u dat je zo eerlijk bent. Ik ben het niet met je eens en ik vergeef je als je dat in de verkeerde geest hebt gedaan. En ik blijf lachen. Dat is toch een wonder, of niet? Dat is gebeurd in mijn leven. Maar als je dat 20, 30 jaar geleden tegen mij gezegd hebt, wat jij? Of ik had agressief geworden. En nu ben ik een vergevensgezind mens. Dus probeer het maar straks. Dan ben je uit je gevangenis. Want Jezus was de meest vrije mens. Hij werd beschuldigd dat hij door de duivel de demonen uitdreef. Hij werd gesmaad, hij werd geslagen. En je ziet hem toen hij aan het kruis hing, was hij nog bezig met de bediening. Vader, ver. Dat is toch ongelooflijk? Het zou je maar gebeuren. Dat ze je vermoorden en dat je daar nog zegt, vader, ver. Dan ben je echt vrij. Oh, sorry. Toch een heftige aanval hier binnen bij mij. Zie je dat? Een strijd in de hemelse gewesten. Dus dan zie je, dat is de werking van het evangelie. Gaat dan je hart in. Want God is eerst geïnteresseerd in je diepste zijn. Niet aan je buitenkant, maar aan je binnenkant. Dus als de Heilige Geest kan werken, je genezen door vergeving en bevrijding uit je die gevangenis kan halen, dan kom je in de open ruimte. Want er staat, een opening gebondenen vrij te maken om uit te roepen ja van het welbehagen des Heren. Waarom zijn wij zo blij? Omdat wij uit onze gevangenissen zijn gehaald, neem ik aan, of niet? Omdat onze bedorven zondige harten zijn vergeven en dat we niet meer beschadigd rond hoeven te lopen omdat Jezus onze genezer is. Dat is toch fantastisch, of niet? Daar word ik nou blij van. Dat is geen psychologie. Want je ziet dat mensen allemaal pleisters proberen te plakken. Ik ben voor psychologie, maar wel verbonden met Jezus. Jezus is de beste psycholoog. En psychologen vertalen iets van het hart van Jezus, maar ze kunnen nooit datgene doen wat Jezus zelf kan doen. Ze worden wel gebruikt. Ik heb vrienden die zijn psychologen en die zijn bezig om mensen te genezen, innerlijk. Je laat de dingen naar boven komen waar de Bijbel lang over spreekt en dan kan het verwerkt worden in de geest van vergeving en genezing en bevrijding. Dat is toch fantastisch, of niet? En daarom worden we toch blij. Daarvoor kwam het evangelie. Maar als je dus niet erkent, je zegt, nee, ik heb helemaal niks. En je hoort het evangelie, maar je laat het niet doorwerken in je wezen, dan krijg je er geen deel aan. Dan blijft het op een afstand. Dus dat is nodig. Gaat er meer gebeuren? Dus het jaar van het welbehagen is uitgesproken. Het evangelie is gekomen. We hoeven niet meer te wachten, want het is er. Dus als je vanmorgen zit hier met beschadigingen, je hart is kil, koud. Pijnlijk. Of je voelt je in je gevangenis, heb ik goede boodschap voor u. Hij wil je eruit halen. Dit is het jaar van het welbehagen. Het welbehagen van God. Je hoeft niet meer in je zonde vast te blijven zitten. Want mensen zitten vast in hun gevangenissen van zonde. Daar ben je een slaaf van. Als je zonde, ben je slaaf van de zonde. En de zonde is gerelateerd aan de duivel. En God maakt je vrij. Is dat niet geweldig of niet? Het is niet genoeg dat je het alleen hoort. Het is goed als je het toelaat. Jezus, ik heb pijn. Ik weet het moment dat ik een keer zo vast zat in mijn gevangenis. Er was een gebed, Heer, haal me hieruit. En dat ik Jezus tot me zag komen. Ja, hoe zeg je dat? Dat is een persoonlijke beleving. Maar dan kwam hij tot mij en dan ging hij als het ware naast me zitten. Heer, haal me hieruit. Ik voel me zo down. Ik voel me gevangen. Ik zit vast. En weet je wat hij deed? Het enige wat hij deed. Ik word er nog ontroerd van en dan denk ik. Hij legde zijn hand op mijn schouder. Hij bemoedigde mij. Zegt, ik zie waar je in zit. Je gaat nu door een dal van duisternis. Maar ik ben met. Alleen het feit dat hij naast je staat. Is bemoedigend. In de duisternis. En dan sterkt hij je en dan zegt hij, kom maar, we gaan eruit. We lopen eruit. Je mag vrij zijn. Dan kom je uit je gevangenis. Dat is gewoon fantastisch. Dat is het welbehagen van God. Hij veroordeelt je niet meer. Als je in de gevangenis van veroordeling zit, nee. Ik haal je eruit, want door mij is er geen veroordeling meer. Maar is er ook een dag van de wraken van onze God. Dat is ook het evangelie. Het evangelie kan twee kanten. Waar is het kruis? Het kruis kan twee kanten. Alles wat voor dat kruis is, blijft onder de gebrokenheid en het oordeel van God. Daarvoor stierf Jezus. Al die rotzooi die jij en ik meedroegen, alle leugens, bedrog, onreinheden, alles wat maar smerig is, werd op hem gelegd. En als ik kom met mijn vuilnis, als de geest dat laat zien, dan ga ik naar het kruis toe. En dan geef ik het over. Want u heeft het voor mij gedragen. Dat is de. Want God kan geen zonde verdragen. Habakkuk zegt, zijn ogen zijn te heilig. Hij kan niet verdragen. Je kan geen millimeter zonde toelaten. In essentie. God is zo heilig. En wij zijn het niet. Vandaar het kruis. Hij stierf daarvoor. Dus als ik bij het kruis ben geweest en ik heb mijn verwonden, geknakte en mijn zondige ziel daar neergelegd, dan kan de andere kant van het kruis gaan werken. Dan gaat er wat gebeuren met je leven. De transformatie vindt dan plaats. Dan zegt hij om alle treurende te troosten, om alle treurende van Sion te beschikken, dat men een geven hoofdsieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Hé, wat gebeurt hier? De mens van nature, door de zonde aangetast, is een hoogmoedige, zelfzuchtige levenswandel. En ik heb nog nooit ontdekt een mens die blij is als hij liegt. Of steelt. Zijn die mensen die gestolen hebben en daar blij over werden? Zijn die mensen die gelogen hebben en zeggen, oh, ik heb lekker gelogen. Ja, men probeert het onbeschaamd wel open te leggen, maar dat kan niet. Ja, als je dat gezicht van Holleder, hè, die meneer die in Amsterdam, die keurige meneer die in de Nieuwe Revue heeft gestaan, geloof ik, en die columns heeft geschreven, hè, die keurige meneer. Heb je dat gezicht wel eens bekeken? Die man kijkt helemaal niet blij. Die is namelijk niet blij. Maar ben je daar geweest, dan gebeurt er wat met je. Dan komt de troost van God in je leven. Troost is heel belangrijk. De Heilige Geest troost. Nou, wanneer moet je getroost worden? Als je verdriet hebt. Zonde geeft verdriet. Zalig de bedroefden, zegt de zaligspreking. Ik ben bedroefd over mijn zonde, u ook. Ik bedoel niet over mijn zonde, maar over uw eigen zonde. Ieder heeft zijn eigen portie. Weet je wat een van de grote problemen is vandaag? Er is bijna geen zondebesef meer. De zonde is weggerationaliseerd. Is weggepsychologiseerd. Ja, zwakheden. Schuld. Schuld. Praat je vandaag nog over schuld? Mag niet, joh. Dan ga je iemand naar beneden halen. Maar schuld. Ik heb geestelijke schuld ten opzichte van God. Als ik zondig. Ja, toch? En dan kom ik er op één plek vanaf. Ik kan wel zeggen, ja, het bestaat niet. Bestaat niet. Zonde bestaat niet. En het oordeel bestaat niet. En dat bestaat wel. Dat zijn geestelijke feiten voor het aangezicht van God. Dus, je kan het ontkennen, maar het is er. En er is maar één manier om daar vanaf te komen. Daar is het oordeel voor jou gedragen. Dus God heeft het oordeel voor jou gedragen. Dus als jij je schuld onder ogen ziet. En je gebrokenheid. Dat is met de genezing ook zo. Dan kan hij pas genezen. Als je het niet openlegt. Dan kan er geen troost komen in je verdriet. En zonde geeft echt verdriet. Ga maar testen deze week. Als u deze week zondag, moet je eens kijken wat je voelt. Je voelt je schuldig, je voelt je rot. Het is naar. Maar zelfs als je bij de dood bent, bij een begrafenis voor een groot deel. Het heeft allemaal te maken met het negatieve waar we mee te maken hebben. En dat is daar opgelost. En wat gebeurt er als je daar komt? Je bent verbonden met Jezus, dan komt zijn troost. Door de Heilige Geest wordt genoemd de trooster, toch? Er zijn hier mensen ongetwijfeld met verdriet. Over dingen die gebeurd zijn, die je zelf hebt gedaan. En dan heb je troost nodig. Troost is een normaal onderdeel van Gods hart voor mensen. Dat zie je ook als je iemand anders troost. Stel dat iemand hier verdriet is en dan komt iemand naar je toe en die ga je troosten. Is dat prettig of niet? Ja, toch? Heb je nodig? Ja. Dat zie je ook bij begrafenis dat mensen getroost moeten worden omdat ze hun dierbaren zijn verloren. Dat is een werking die uit God komt, want God troost ook. Zie je, de troost over de treurende. Maar je kan pas getroost worden als je treurt. En nog meer, je krijgt een hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw en een lofgoud. Drie elementen krijgen daar een hoofdsieraad. Je krijgt andere nieuwe gedachten. Als je je vuilnis daar hebt gebracht, ook in je gedachten leven. En Paulus zegt, we moeten hervormd worden in de vernieuwing van ons. Krijg je nieuwe gedachten? Eerst dacht je misschien over jezelf, ik ben niks, ik zal niks zijn en ik zal ook niks worden. Dat betekent dat je een heel minderwaardig beeld over jezelf hebt. Weet je wat in de essentie is? Is dat zonde. Want God heeft je zo niet gemaakt. Dus je komt dat onder ogen te zien, dat je een verkeerd beeld hebt over jezelf. Je beleid dat zegt, God, dit is niet juist. Ik denk verkeerd over mezelf. Vergeef mij. Reinig mij. Nou, doet hij dat? Ja, blijde boodschap. Je hebt het erkend. En dan gaat hij je gedachten veranderen over jezelf. Dan sta je 's morgens op. De ene morgen heb je dat nog niet gedaan, wat ik net zei. De andere morgen heb je dat wel. Die dag doe je erop, doe je het wel. En dan de volgende morgen sta je op en zeg: oh, wat ben ik toch een mooi mens. Ik ben blij met mezelf. Ik heb mezelf zelf lief. Ik omarm mezelf. Heerlijk is dat. Wat blij dat ik er mag zijn. Ik heb weinig mensen die kunnen dat. Maar goed, anyway. Ik ben blij dat ik er mag zijn. God houdt van mij, maar ik hou ook van mezelf. Waarom? Heb de ander lief als je Er zijn heel veel mensen die kunnen de ander niet lief hebben omdat ze zichzelf niet lief hebben. Hoe kun je een ander lief hebben als je jezelf niet lief hebt? En hoe kom je tot zelfliefde als je Gods liefde kent? Dat is een agape liefde voor je. Ik hou van je. Dat is een van de grootste boodschappen die Jezus kan brengen. Als je dit proces aandurft, dan zegt hij dwars door dit alles heen. En dit is al liefde. Als je een mogelijkheid hebt om van je rotje af te komen, dan wordt die liefde geconcretiseerd in goede gedachten over jezelf. De mens wordt weer mens bij Jezus. En je bent een unieke persoonlijkheid. Als ik sommige mensen zeg, je bent een unieke persoonlijkheid. Dan kijken ze jou en zeggen, rustig of zo. Ik wil niet hoogmoedig zijn hoor. Nee, maar je bent een unieke persoonlijkheid met een eigen identiteit, toch? Met eigen gaven, met eigen mogelijkheden, met een eigen eeuwige bestemming. Is dat niet geweldig? Als je om je heen kijkt, zie je allemaal parels in Gods oog. Dat liedje is een parels in Gods oog. Je bent een geweldig mens in Gods oog. Als je dit aandurft. Dat is een vrucht van die blijde boodschap. Dan ga je anders denken. Je krijgt een tulband op je hoofd, je hebt goede gedachten. En iemand heeft gezegd, je bent wat je denkt. Hoe denk je over je broeder en zuster? Ja, vaak denken wij negatief over de ander. Oh, die doet iets. Bijvoorbeeld, die heeft één aspect die niet goed is. En vaak, omdat we geen liefde voor onszelf hebben, projecteren we onze negatieve gedachten op de ander. Als je goed gaat denken over jezelf, ga je ook goed denken over de ander. Je denken wordt vernieuwd. Dan gaat het echt waar worden. Dat staat, heb elkander van harte. Is dat mogelijk? Nou, het lijkt soms niet, want als je de kerkgeschiedenis kijkt, dan vechten ze vaak elkaar de tent uit. En toch is het mogelijk. Als je dit aandurft, dan krijgt die transformatie van je hoofd. Dat is het één. Je ziet vreugdeolie in plaats van rouw. Eigenlijk, als we zo de kerk verlaten, dan moeten we even door Boskoop heen lopen. Met vreugdeolie. Dat is het beste middel voor evangelisatie. Iedereen vervuld met vreugdeolie. Wat geeft God? Zoals ik net zei, we lopen door de straat heen en de mensen, weet je wat er dan gaat gebeuren? Als ik blij naar de mensen kijk, ik zal eens even oefenen. Kijk, het begint al te werken. Zie je? Er gebeurt iets, als ik in de blijdschap van de Heer ben, de meesten, niet allemaal, die beginnen ook blij te worden. Eens kijken waar ik nog even een prooi moet zoeken die dat nog niet heeft. Ja, begin ik te lachen. Ja, kijk, daar heb je hem. Wat doe ik nu? Mijn vreugdeolie geef ik hem. Misschien schenkt er zo'n loesje blaadje van, schenk iemand nou eens een glimlach. Binnen 5 minuten kun je deze hele zaal blij maken. Als je zegt, kijk elkaar eens aan en kijk eens met een blije glimlach naar elkaar. Ik bedoel, dit is even menselijk. Dan werkt het ook al, toch? Hier word je toch blij van, of niet? Niet iedereen, maar de meesten worden wel blij. Maar dat is dus de vrucht van het werk van God in je mens zijn. Want God wil dat je een vreugdevol mens wordt. Dwars door het verdriet heen. Vreugdeolie is een onderdeel van die nieuwe mens die vandaag in de dag zo nodig is. Want de wereld is vol met negativiteit. De duivel maakt overuren om mensen hun mens zijn naar beneden te laten drukken. Zodat er niks van die mens overblijft. Hij vernietigt ons. Vind je dat prettig? Nee. Alles is negatief geladen. Negatief over dit, negatief over dat, negatief over zus. En het duidt, de afgelopen 40, 50 jaar is in dit land niet alleen God naar de zijlijn getrokken, maar ook de mens is afgebouwd tot een onderdeel, een nummer. Ik heb ook een nummer. Een Sophie-nummer. Wat is Kees? Sophie-nummer. En een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest, daar spreek je waardigheid uit, lofgewaad. De Bijbel noemt u en mij een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Een volk goden ten eigendom. Met andere woorden, wij zijn waardige koningen. Eigenlijk moet ik voor u buigen. U bent geroepen tot het koningschap. Nou, ik zie sommigen al laaiend enthousiast worden als ik dat zeg. Koningen! Dat is het doel! Hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. En die goddelijkheid wordt niet bepaald door het lichaam van Arie Boomsma. U weet wel, alles is gericht op het lichaam. Arie. Kijk, wat een prachtige body. Over die waardigheid praat ik niet in de eerste plaats. Maar over de waardigheid die we hebben in onze gezindheid, in onze gedachten over het leven. Hier staan wij, een waardig mens, koninklijke bloeden. Ja, dat heeft God bedoeld, staat in de Bijbel. Nou, in deze tijd komt dit er nu uit. God is bezig zijn gemeente klaar te maken. Vanuit de diepte, daar ga ik mee eindigen. Vanuit de diepte van zijn gebrokenheid, want die is er. Vanuit zijn gevangenschap. Misschien zit u vanmorgen hier in een gevangenschap, oké. Ik hoop dat u nederig genoeg bent dat Jezus erbij kan. Want dan moet je namelijk openleggen. Zegt, Heer, kom, help. En dan begint het proces van vernieuwing. Dus waar u ook zit vanmorgen. En misschien zijn er hier wel mensen die die blijde boodschap nog moeten toelaten. Zich moeten overgeven aan Jezus. Zodat dit proces van genezing kan plaatsvinden. En je gaat zeggen op een gegeven moment. Zoals net getuigd is bij de katapult. Hoe heet ze ook alweer? Elise. Ik ben veranderd. Ben je veranderd, Elise? Nou kijk, Elise is een voorbeeld. Herken je dit? Ze is door dit proces heen gegaan. En nou is ze nog mooier geworden dan ze al was. Vind je zelf mooi? Ja. Kijk, dat is een getuigenis. Fantastisch, ja. Nou, in de praktijk zal het zijn dat bepaalde dingen mooi zijn in ons leven. Waar Christus zijn leven en app in kunnen uitwerken. Maar andere gebieden nog niet. Dat kan samen zijn. En dat is normaal. Maar hij wil wel dat we daarin groeien. En in deze tijd van crisis is God bezig zijn gemeente eruit te houden. Zodat, oh, hij wil ons zelfs onberispelijk en heilig voor zich hebben. Onberispelijk en heilig. En God kijkt dan naar ons en zegt, jullie zijn zeer goed. Zoals hij bij de schepping keek en alles schiep. Naar als eerst die chaos er was, schiep hij alles. En dan zegt hij uiteindelijk, oh, het is zeer goed. Toch mooi als ik over u kan zeggen, u bent zeer goed. U bent heel mooi. Dat is Gods plan met ons leven. Wie een oor heeft, en die hebben de meeste van ons wel toch? Zelfs twee. Die horen. Naar binnen. Vader, dank u voor die genade. Wat we in uw Zoon hebben ontvangen. Dat we niet spartelen in dit leven hoeven te blijven spartelen in ons water en bijna verdrinken. Niet naar beneden getrokken hoeven te blijven worden door de duivel en zijn machten en zijn invloeden. Maar dat u ons uit die modderpoelen trekt. Uit die gevangenschap haalt. En onze voeten zet op een rots, zoals uw woord zegt. Dat we weer staan mogen als mens. Heer, de mens die is ook gedevolueerd tot een nummer. Bij veel mensen hebben niet meer de indruk dat ze zo geweldig zijn. Maar in uw ogen zijn we mooi en prachtig gemaakt. En bedoeld. En bestemd. En ik bid voor een ieder hier, Heer. Waar we ook zitten. Dat we u toe zullen laten om dit proces in al zijn facetten toe te laten. Als we nog in de gevangenis zitten, dan zeggen we, Jezus, kom binnen. Ik wil hieruit. Of als we nog gebroken hart hebben, dan zeggen we, Jezus, heel, genees. Vergeef, maak me schoon. Zodat de treur, mijn treurnis wordt getroost en mijn hart en denken wordt vernieuwd. Heilige Geest, gaat uw gang. Het is uw werk en uw doel. In Jezus' naam. Amen.